Ik wil graag even voor je bidden.
Dank je.
Ja, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat u Henk hier gebracht heeft. Heer, dat hij veilig is aangekomen, Heer. Wilt u hem ook vandaag zegenen in het woord dat hij namens u komt brengen, Heer. Heer, dat het uw woorden mogen zijn, Heer. En dat het in onze harten mag werken, Heer. Heer, kom met uw geest en leid ons naar u toe, Heer. Breng ons in uw vrede en uw liefde. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel, Ron. Goedemorgen allemaal. Wat ontroerend goed is dit. Tovia, mijn goed is de Heer. Heel mooi, heel mooi. Ik heb iets gepland om te zeggen, en dat ga ik ook zeggen, over samenleven, te midden van de samenleving. Maar nu dan toch beginnend vanuit samenleven. Beginnend dus waar we vanmorgen begonnen zijn met Tobias. Met het leven. En ik wil nog eventjes herinneren aan, wanneer was het nou 4 weken geleden dat ik hier ook was? Toen heb ik jullie gevraagd, degene die er toen waren, die hebben het misschien nog wel onthouden. Heb ik jullie gevraagd, willen jullie van de week bidden, serieus bidden, of de Heer jullie in contact wil brengen met 1, of misschien 2, of misschien 3 mensen, gewoon uit de wereld, uit de brede samenleving. En, nou, je weet maar nooit wat de Heere God doet. Kijk uit hoor, als je daarvoor gaat bidden. Hij doet het soms wel eens echt. Mag ik even checken of er iets is gebeurd? Want als je bidt, dan moet wel iets gebeuren natuurlijk. Als je bidt, er gebeurt niks, dat is niet goed. Ja? Ricardo? Dat is waar? Er is iets gebeurd? Ja. Nog meer mensen? Ik wil even vingers zien. Wat er gebeurd is. Nou, ik zie maar weinig vingers. Ik heb beloofd dat ik er ook voor zou gaan bidden. Heb ik gedaan. En je gelooft het niet. Maar de Heer bracht niet 1 iemand uit de brede samenleving op mijn weg. Maar ergens tussen de 15 en 20 mensen. Nou, ik ga het hele verhaal niet vertellen. Maar het had te maken met een bijeenkomst die ik moest bijwonen. Waarvan ik 10 sessies moest bijwonen. Heeft te maken met UWV. Heeft te maken met een hele ingewikkelde situatie. Dat ga ik je nog niet allemaal vertellen. Maar ik kwam dus bij een groep terecht van mensen met wie ik 10 donderdagen ga optrekken. En met wie ik een heleboel dingen ga delen. Ik weet niet wat hier ermee gaat doen. We zijn benieuwd. Maar hier gaat het om. Dit is ons thema. Samen leven met de grote L. Samen het goddelijke leven genieten en leiden en laten zien. Te midden van die brede, grote samenleving. En ik heb eronder gezet. Verbazingwekkend leven. Nou, we gaan eerst nog even kijken naar die verschillende teksten. Ik lees jullie deze teksten allemaal voor. En die kun je dus zo terugvinden. In je eigen Bijbel staan ze ook, als het tenminste een goede Bijbel is. Matthäus 5, vers 48. En we proberen dat allemaal te onthouden natuurlijk. Matthäus 5, vers 48. Daar staat, wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Matthäus 10, vers 25. Daar staat, een leerling moet er genoegen mee nemen te worden als zijn leermeester en de slaaf als zijn heer. Lucas 1, vers 66. Daar staat, eigenlijk had ik daar nog beter mee kunnen beginnen, want dat slaat een beetje op Tobias. Ieder die het hoorde, Lucas 1, vers 66, ieder die het hoorde, bleef erover nadenken en vroeg zich af, hoe zal het verder gaan met dit kind? Hoe zal het verder gaan met dit kind? Efeze 5, vers 31. En dan lezen we door. Dat gaat over gezin, dat gaat over huwelijk, dat gaat over de maatschappij. Efeze 5, vers 31. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit mysterie is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor je vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het je goed gaan en zul je lang leven op aarde. Vaders, maak je kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Slaven, gehoorzaam je aardse meester zoals je Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. Doe je werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, want je weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel je slaven op dezelfde manier, laat dreigementen achterwege, want je weet dat zij en jij dezelfde Heer in de hemel hebben en dat hij geen onderscheid maakt. En tenslotte 1 Petrus 3 vers 15... En daar lezen wij iets van dat verbazende, dat verbazingwekkende. 1 Petrus 3, vers 15. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is. Wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is. Wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Verbazingwekkend leven. Op de volgende sheet staat dat gekoppeld. En nog eentje verder op de tekst. Met de tekst in Lucas 1 vers 66 die we gelezen hebben. Het is toch elke keer weer verbazingwekkend. Zo'n kind. Vind je niet? Verbazingwekkend. We hebben het nu zelf onlangs ook ervaren. Ja, een kleinkind. Die intussen bijna alweer 2 maanden is. En 9e kleinkind. En over een paar weken dan gaan wij naar Groningen. En dan wordt dat kleinkind gedoopt. Want dat doen ze zo in de christelijke gereformeerde kerk. En er is niks mis mee. Dat kan je doen. Dat is heerlijk. En wij gaan er naartoe en wij beleven dat. En wij verbazen ons. En eerlijk gezegd, jullie als ouders, jullie beleven dat. Want mensen vragen jullie, hoe gaat het met het kind? En die vragen, en kan die al lopen? Nee. Kan die al praten? Nee. Maar die vragen zich af, die praten met elkaar erover. En jullie praten erover als ouders. Wat zal er van dat kind worden? Ik heb nog nooit meegemaakt dat je als je aan ouders vroeg, nou wat wordt, wat gaat het nou worden met dat kind? Dat de ouders zeiden, nou eigenlijk niks. Dat kan toch niet? Dat bestaat niet. Je verwacht, je hoopt dat het wat wordt, dat het iets heel bijzonders wordt. Je ziet eigenlijk zo'n kind als een bundeltje hoop. Het is iets wat iets gaat worden. Iemand gaat worden. En wat Dat weet je nog niet. Maar er zit een geweldige bundel van hoop in opgenomen. Wat zal van dit kind worden? Nou, we gaan het zien, Tobias. We gaan het zien wat er van jou gaat worden. Maar je kunt je ook afvragen, wat zal er van deze discipel worden? We hebben het gelezen op verschillende plekken, dat christenen worden in de Bijbel aangeduid als kinderen. Kinderen van God, kinderen van de Vader. Hij heeft ons macht, bevoegdheid gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Hun die in zijn naam geloven. Johannes 1, vers 12. Maar wij worden ook discipelen genoemd. Leerlingen. Mensen die leren Jezus te volgen. Mensen die leren hem te gehoorzamen. Als ik nou zou vragen, is Tobias al wel eens ongehoorzaam geweest?
Nee,
dat is niet aan de orde nu. Maar hij wordt, behalve dat hij jullie kind is, wordt hij ook iemand die jullie gaat gehoorzamen. Ja, maar eigenlijk veel meer die jullie gaat navolgen, die dingen gaat nadoen die jullie doen. En die, ja, je kunt niet kinderen niet opvoeden. Altijd volgen ze wat de ouders doen. Het levenspatroon van de ouders wordt op zo'n kind gedrukt. Wat zal er van deze discipel worden? Nou, dat is het andere, die andere metafoor die in het Nieuw Testament gebruikt wordt om duidelijk te maken wat wij zijn in deze wereld. Wij zijn discipelen van Jezus. En het einddoel daarvan is dat je gaat lijken op de Heer. Discipelschap is gehoorzaamheid. Kindschap, dan hebben we het over leven. En we hebben het over samenleven. Het is iets wat we met elkaar samen doen. Zoals Tobias dat met zijn broertje samen doet. Maar zoals wij net, Tobias ook hartelijk, welkom hebben geheten. We hebben gezegd, wij zijn jouw broertjes en zusjes. Wij zijn allemaal samen één grote familie. Want wij kunnen het allemaal niet zo goed alleen. Stel je toch voor dat je helemaal in je dooie eentje een discipel van Jezus zou moeten zijn. Stel je voor dat je hier midden in Gouda zou worden geparachuteerd. Nou, Gouda, denk je, is een redelijk christelijke stad. Dus Sint-Jan heb je daar en hebben andere kerken. Nee, maar stel je nog voor dat je echt gewoon in Gouda wordt geparachuteerd. Gewoon in een stad die gewoon hartstikke leeg is. Wat allemaal mensen die Jezus niet kennen. En dan moet jij in je eentje discipel zijn van Jezus. En God heeft het zo bedacht. God heeft gezegd, dat gaan we zo niet doen. Dat gaan we niet doen. Ik breng ze allemaal bij elkaar. Ik zet ze allemaal samen. Want samen kunnen ze kinderen zijn. Samen kunnen ze mijn liefde genieten. Ziet welke liefde de Vader ons gegeven heeft. Dat wij kinderen van God genoemd worden. In Johannes 3, vers 1. Maar ook samen kunnen we discipelen zijn. We zijn samen aan het leren om steeds meer dat beeld van Jezus te vertonen. Want alleen, jongens, alleen, ik moet er niet aan denken. Ik zou het niet redden. Er zijn zoveel van die ogenblikken dat ik blij ben dat ik eens even tegen iemand aan kan praten en dat ik eens even samen met iemand kan bidden en dat ik even aan iemand kan vragen, hoe doe je dat nou? Hoe ben je nu op dit punt discipel van Jezus? Nou, dat is wat discipelen zijn. En op de volgende sheet, dan zien we al die dingen bij elkaar, maar dan zie je ook, eigenlijk is dit helemaal niet ingewikkeld, dat weet je allemaal, zo leven wij in deze wereld, dat kinderen en discipelen een doel hebben. Dat die ergens naartoe groeien. Dat kinderen moeten worden zoals de Vader. Matthäus 5, vers 48, daar had hij vroeger ontzettend veel probleem mee. Want er stond, notabene, zei de Heer, willen jullie alsjeblieft volmaakt zijn, net zoals je hemelse Vader volmaakt is. Ik dacht, ik ben helemaal niet aan toe. In de verste verte niet, nog lang niet. Hoef niet aan te denken. Ja, maar dat is niet wat er staat. Ik heb het nog eens nagelezen in het Grieks en de oorspronkelijke tekst. En dan staat er eigenlijk, wees volwassen. Word volwassen, zoals je Vader volwassen is. Als je nu tegen Tobias zegt, wees volwassen. Ja, je kunt het wel tegen hem zeggen. Hij gaat het ook doen. Het gaat helemaal vanzelf. Maar nu hoeft dat nog niet. Hij mag nu gewoon kind zijn. Babytje zijn. Dat mag. Maar er komt een moment dat een vader en een moeder tegen hun opgroeiende kind zegt, grow up man. Word een beetje volwassen. Ga nou eens even zelfstandig denken. Probeer nou eens te denken zoals een volwassen mens denkt. En zo groeien kinderen op en worden tenslotte volwassen. En dan kan je ze loslaten. En die volwassenheid, die hangt dan samen met wat wij lezen in 2 Korinther 3, vers 18. Het sprekend lijken op Jezus de Heer. Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt. Maar wij zijn dus zo'n gemeenschap. We horen dus allemaal samen bij elkaar. Wij leven allemaal als kinderen van de Vader en als discipelen van Jezus samen met elkaar. En soms, het gebeurt mij wel eens, dan kom ik iemand tegen, die is ook discipel van Jezus. En daar praat ik dan mee en ik luister en ik kijk hoe dat gaat in zijn leven of in haar leven. En ik denk zo, hé. Ik denk zo, die lijkt wel Jezus. Die lijkt wel op de Heer. En daar ga ik dan vandaan. Ik weet niet of jullie dat wel eens meemaken, maar misschien wel. Daar ga ik er vandaan en dan ben ik een beetje jaloers. Dat zou ik ook wel willen. Dat zou ik ook wel willen. Lijken op Jezus. En letterlijk sprekend lijken op Jezus. Want je leven spreekt. Je leven spreekt woorden, maar ook zonder woorden, ook non-verbaal. Laat je iets zien. En ofwel je laat iets zien van de wereld, ofwel je laat iets zien van Jezus. En ik vind het indrukwekkend. Zoals de Heer te midden van zijn discipelen, sommige van die discipelen heeft, die al een eindweg gevorderd zijn. En waarvan je denkt, verhip, dit zou ik wel willen worden. Dit zou ik wel willen wezen. Zoals Jezus. Maar wij lopen dus rond in Gouda. Wij lopen rond, ja, mij in Apeldoorn. En en dan, wat zien die mensen van ons? Herkennen die iets van Jezus in ons? En dan in die 15 tot 20 mensen in die UWV-groep waar ik dan naartoe ga. Ja, daar kom ik niet eens binnen als. Ik kom niet binnen als dominee. Nee, ik moet daar gewoon zitten en ik moet daar gewoon dingen delen van hoe het gaat om te solliciteren. En hoe je daarbij voelt. En wat je dan allemaal gaat doen. En en dan is de verleiding groot om stiekem toch iets af te dwingen, toch maar iets te zeggen. En dat moet je niet doen. Want wat eigenlijk de bijzondere momenten zijn, de bijzondere gesprekken, Dat zijn de dingen die komen helemaal vanzelf. Die komen vanzelf omdat mensen naar jou kijken en verbaasd zijn en iets niet snappen en dan zelf gaan vragen. De spannende momenten hier in Gouda zijn als Goudenaren jou aanspreken. In Boskoop en in Alphen en weet ik waar, is allemaal net zo. Maar als ze jou aanspreken, ze zeggen, wat is dat toch met jou? Kun je me dat niet eens uitleggen? Want er is iets, maar ik weet niet wat het is. Dat is hetzelfde soort gesprekken wat je hebt over je kinderen en over je kleinkinderen. En waar je maar al te graag op ingaat. Als iemand je vraagt, wat is dat toch, dat kind, wat zal er toch van dit kind worden? En zo gebeurt het soms. Heel erg zeldzaam. Maar het gebeurt wel. Het gebeurt dat mensen ons komen vragen. En we hebben dat gelezen in 1 Petrus 3, vers 15. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Ze vragen naar dat bundeltje hoop wat je met je meedraagt. En ze vragen, wat is dat toch? Wat zal het ervan worden? Hoe zit dat in elkaar? Leg eens uit. Het gebeurt, eerlijk gezegd, het gebeurt te weinig. Het gebeurt veel te weinig. Het gebeurt nog wel eens een keer dat wij zelf voor onze buurt praten en dat wij zelf wel iets beginnen te zeggen over het evangelie en dat we dat al helemaal hebben uitgelegd van als u lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft om dan iedereen die in hem gelooft niet voor een gaan bij eeuwig leven heeft. Johannes 3 vers 16, pardon. Dat gebeurt nog wel eens een keer. En dat de mensen zich dan beleefd, toch vriendelijk omdraaien en zeggen, dank u. Je schiet er niks mee op. Maar waar je wel wat mee opschiet, is als mensen gaan vragen naar jou. Als mensen geïnteresseerd gaan raken in jou. En wat ik de vorige keer al suggereerde, dat is dat wij samen op de plek waar wij wonen, is niet alleen een fysieke plek, niet alleen maar een geografische plek zoals Gouda, maar in onze samenlevingsverbanden waarin de Heer ons stelt, dat wij samen iets van Jezus kunnen laten zien en verbazing wekken bij de mensen om ons heen. En op de volgende sheet, daar zien wij dat. Want zo staat het in Efeze 5, vers 31. En dan loopt het helemaal door tot hoofdstuk 6, vers 9. Je moet je voorstellen, dat fenomeen christenen, dat had zich nog nooit vertoond in de wereld. Had zich in de stad Efeze, de hoofdstad van Azië, tegenwoordige Klein-Azië, Turkije, had zich daar nog nooit vertoond. En die mensen in Efeze, die hadden heel andere goden, die hadden Diana, de god van de Efeziërs, Artemis. Nou, dat was een punt niet. Ze hadden allemaal helemaal geen behoefte om iets te horen over Jezus, over Christus. Maar op een gegeven moment waren er mensen, en er was iets veranderd in hun leven. En als je naar hun huwelijk keek, dat was gek. Raadselachtig goed waren die huwelijken geworden. Als je dat in de termen van Efeze 5 en 6 zegt, dan denk ik dat die mensen op een gegeven moment, die christenen daar in Efeze werden aangesproken door een buurman of een buurvrouw, die zegt, hey, buurman en buurvrouw, wat is er nou met jullie? Wie is er nou echt de baas bij jullie thuis? Jij of jij? De man of de vrouw? Het lijkt wel of jullie aan elkaar onderdanig zijn. Dat kan toch helemaal niet? Zo kan u niet leven. Jullie zijn aan elkaar onderdanig. Wij snappen het niet. Wij vinden dat gek. Kan je ons dat niet eens uitleggen? En dan hoor ik zo'n Efeziëse christen heel diep zuchten, heel blij zuchten en zeggen, ja, yeah, yes, yes, dan kan ik je uitleggen. Dan kan ik je uitleggen. Wij vinden het ook moeilijk, maar het is wel heel mooi. Het is hartstikke mooi, want wij zijn elkaar onderdanig in eerbied voor Christus. Christus? Wie is dat? Dat is Jezus. Jezus? Wie is dat? Nou, kom binnen. Neem een kop koffie. En neem er iets bij. Nou, die koffie ging dus een beetje anders. Maar ik zal je wat vertellen. En het zou zomaar kunnen. En je zou er niet van opkijken als de volgende week zondag of een paar weken later een nieuwe discipel de gemeente binnenkwam. Die dat ook wel wilde. Want bij hem thuis was het een rotsoortje, was het een puinhoop. En was het heel moeilijk, onmogelijk om elkaar onderdanig te zijn. Raadselachtig goede huwelijken. Gezinnen. Die in verbazende harmonie leven met elkaar. Gezinnen waar je naar kijkt en je denkt, hè, hoe kan dat nou? Pa heeft het hartstikke druk. En dan moet hij in de tussentijd ook nog, terwijl moeder bezig is met de baby eten te geven. En dan moet hij intussen nog een heleboel andere dingen doen in het huishouden. En toch is hij niet geïrriteerd. Hij is niet geïrriteerd. Hoe kan dat? Hoe kan zo'n gezin zo harmonieus zijn? Hoe kan het dat ze in dat gezin ruzie maken? Heftige ruzie soms. En dat die ruzie wordt bijgelegd. Ja, dat heb je. Je hebt dat wel. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt. Dat heb je wel in gezinnen. Dat er echt ruzie is. En dat die ruzie wordt opgelost. Ik weet niet of je het wel eens hebt meegemaakt. Maar het is heel bijzonder. En de mensen die dat zien, jijzelf ook, als je het ziet, je bent verbaasd. En je denkt, dit is bijzonder. Dit moet iets van God zijn. Want anders kan dat niet. Ja, doe nog alsof je ruzie hebt en dan bijleggen. Ja, dat is niet zo moeilijk, maar echt ruzie hebben. En dan echt zeggen sorry. En dan echt vergeven. En dan weer van elkaar houden. En elkaar weer knuffelen en weer blij zijn met elkaar. Ieder zijn zoen op zijn tijd. Gezinnen en in maatschappelijke verbanden. Met respect. En je moet je dan voorstellen, de maatschappelijke verbanden, dat was dus in die tijd slavernij. Slaven en meesters gaat het om, in Efeze 6. Daar gaat het om. En daar moet je niet gering over denken. Weliswaar niet precies hetzelfde als de slavernij zoals die hier tot in anderhalve eeuw geleden hier nog was. Maar het was niet goed, die slavernij. En het christendom kwam niet zozeer politieke programma's brengen dat die slavernij moest ophouden. Dat kwam wel, dat kwam later. Maar maakte aan die slavernij van binnenuit een einde. Omdat slaven en meesters elkaar aankeken en elkaar respecteerden als mensen. Als kostbare schepselen van God. Ik weet niet of iemand van jullie gisteren gekeken heeft naar de VARA op Nederland 2. Hoe duur was de suiker? Als je dat gezien hebt, dan weet je hoe diep en hoe ernstig dat is. Slavernij. En van binnenuit brak dat open als het christendom kwam. Niet dat ze ineens de maatschappij veranderden, maar dat het van binnenuit anders werd. Zo sta je met elkaar, samen, als discipelen en als kinderen van God in deze wereld. En bij de volgende sheet, dan wordt dat gekoppeld aan die laatste vraag. Aan dat verbazingwekkende, aan mensen die zich verbazen en die zeggen, kan je me uitleggen, die hoop die in je is, kan je me uitleggen wat dat bundeltje hoop is, wat jou bezighoudt, kan je me dat uitleggen? Nou, dat wil ik heel graag. Ik kan het niet helemaal goed uitleggen, het is te moeilijk, het is te ingewikkeld. Ik snap het ook niet allemaal, maar het heeft iets met Jezus te maken. Jezus, vertel meer over Jezus. Samen leven. Verbazingwekkend samenleven. Ik heb nu lang niet alles uitgelegd. Ik ga ook niet alles uitleggen, want ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen. Dat gaat bij volgende preken wel gebeuren, een stukje ervan. Maar, volgende zit. Samen is de gedachte van de Heer, is het idee van de Heer zoals Hij het graag wil hebben. Heb je ooit wel eens ergens in het Nieuwe Testament gelezen? Dat Jezus één discipel zegt, ga maar op je eentje erop uit. En kom dan over een week maar terug. En kon hem maar in de samenkomst en kon hem maar getuigenis geven. Nergens. Altijd met z'n tweeën mensen. Of met z'n twaalven, 12 discipelen. Of met z'n zeventigen. Matthäus 10, Lucas 10. Of zelfs, ze hebben nog niet eens erbij vermeld, met z'n 120 op de Pinksterdag. Toen was er ook niet iemand in zijn dooie eentje die ineens, jups, de Heilige Geest kreeg. Met z'n 120 samen kregen ze de Heilige Geest. En samen verkondigden ze de grote daden van God. Samen, 2 keer, 12 keer, 70 keer, 120 keer. Vermenigvuldig het maar verder. Samen, 5 keer, zoals je dat in Efeze 4 leest, in de vijfvoudige bediening, zo zit het lichaam van Christus in elkaar, gaan we een andere keer nog wel eens over hebben, zo zit het lichaam van Christus in elkaar, allemaal verschillende mensen, maar wel in de vijfvoudige bediening opgedeeld. En het is niet alleen maar die vijfvoudige bediening, apostelen, profeten, evangelisten, herders, leraars, maar ook dat al die mensen, tug mensen die samen het lichaam van Christus vormen, allemaal weer helemaal verschillend zijn. Geen één is aan elkaar gelijk, net zo goed als Tobias aan geen enkel ander kind gelijk is. Heel uniek is dat. Dat zal je nog wel ontdekken. Maar God vindt het prachtig. God houdt ervan. God houdt van variëteit. Hij heeft de sneeuwvlokjes ook zelfs niet eens allemaal gelijk gemaakt. Hij heeft de waterdruppels allemaal heel erg verschillend gemaakt. Hij heeft alles, alle bloemen en alle dingen in zijn schepping, alle sneeuwklokjes en narcissus die nu, en krokusjes die nu allemaal gaan opkomen, zijn allemaal verschillend. En toch hoort het allemaal samen bij elkaar. Weet je wat je erop moet zeggen? Gewoon, amen. Amen. Want amen is niet alleen maar de afsluiting van de preek. Amen is het begin. Amen betekent dat God zelf ja zegt op jouw leven. Amen betekent dat net zoiets zoals wij Tobias nu hebben opgenomen in deze gemeente. Betekent dat wij ja zeggen. En dat wij op ieder van ons het ja horen neerdalen, het amen horen neerdalen van God. Het is goed, het is prachtig dat je zo bent zoals je bent. Ga het samen maar doen als kinderen van de Vader. Als discipelen van Jezus, als mensen die sprekend gaan lijken op Jezus. En ga samen zomaar in Gouda staan. En ga maar door met bidden. Ga er nog maar eens een keer voor bidden. Dat je in contact mag komen met mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben. Omdat er steeds meer discipelen bij zijn. Ik ga straks amen zeggen. Maar pas nadat we samen gebeden hebben. Dat doen wij. Heere God, lieve Vader. Dank u voor uw wonderlijke plannen. Uw verbazingwekkende plannen. Dank u dat u ons daarin hebt opgenomen. En daar verbazen wij ons over. Dat snappen we niet. Want we zijn helemaal geen geschikte kandidaat om in uw plannen te passen. Maar we hebben uw amen gehoord. En we weten zeker dat u iets met ons van plan bent. Dank u dat we mogen beginnen in die weg die u voor ons hebt neergelegd. En waarvan we niet weten hoe die verder zal gaan. Van Tobias niet, maar van ieder van ons evenmin. En Heer, we zouden zo graag in deze wereld vermenigvuldigend werken. 2 keer, 12 keer, 70 keer, 120 keer, 30, 60, 100 fout. En we vragen of u door uw Heilige Geest door ons heen dat wil bereiken. Dank u hartelijk voor uw geweldige genade. Dank u dat u een geweldige God bent, een machtige God. Dank u dat wij heel eerbiedig als kleine mensjes ons mogen onderwerpen aan die geweldige, grote, machtige genade van u. Dank u in Jezus' sterke naam. Amen.